De stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Jesaja 50, en daarvan lees ik u voor het 10e vers. Jesaja 50, vers 10, daar spreekt het woord des Heren al dus: wie is er onder uw lieden die de Heer vreest, die naar de stem zijns knechts hoort? Als hij in de duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de naam des Heren en steunen op zijn God. Tot zover. Let wij een ogenblik op de stem van God en de stem van de knecht ten troost verspreid in smarten. Eigenlijk waren wij nog geëindigd met de priesterlijke bediening van de Heere Jezus Christus. Ik geef mijn rug degene die mij slaan en mijn wangen degene die mij het haar uitplukken. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. Daar liggen nog enkele versen tussen die ik niet allemaal van woord tot woord zal behandelen, maar slechts een ogenblik noemen, omdat ik vanavond toch wel per se eigenlijk iets, zo de Heere wil, wilde opmerken aangaande vers 10. Die priesterlijke bediening en die profetische bediening, dat hebt u waarschijnlijk niet opgevat als bepaalde tijdperken. Hij is in één persoon eeuwig profeet, priester en koning. Ook wanneer zijn offerande gebracht is eenmaal op het kruis, blijft hij die enige hoge priester als voorspraak bij den Vader, degene die bidt en de welstand voor zijn volk zoekt. Zo komt ook in zijn priesterlijke bediening en ook in zijn profetische bediening, dan lees je: hij leerde hen als machthebbenden toch niet en niet als de schriftgeleerden. Daar is iets van de koning in. Hoe vernederd ook en hoe diep buigende, toch blinkt ook in zijn profetische bediening dat woord door als een koningswoord. De mensen ontzetten zich over zijn leer. Zo ook in zijn hogepriesterlijke bediening klinkt iets door van zijn koninklijke ambt. Als je bijvoorbeeld leest: hij liet zich binden, dan valt een ogenblik het licht op zijn soevereine daad. Hij laat met zich doen. Hij staat het toe. Want anders, wanneer hij zijn heerlijkheid zou openbaren, zijn hemelse grootheid en macht, dan zouden die mensen die achterwaarts voor hem nedervielen, als ze hem gevangen wilden nemen, die zouden nooit meer opstaan. Die zouden blijven liggen. Nu, zo komt in de volgende versen, daar straalt ook iets door van die koninklijke waardigheid van de koning, van dat koninklijke standhouden. Want hoewel hij in zijn priesterlijke bediening zichzelf geeft tot een rantsoen voor velen en zijn aangezicht niet verbergt voor smaadheden en speeksel, toch is hij overtuigd, deze koning, dat de Heere, Heere hem helpt. Daarom word ik niet de schande, hoe diep de schande is die hem ook wordt aangedaan. Toch blijft hij in dat koninklijke betrouwen, in dat koninklijke geloof, blijft hij vast en onverbroken staan, ook al vloeit hij heen als water op de grond. Dan is er niet één ogenblik dat hij in bezit genomen is en overweldigd door de twijfel. Ook al schreeuwt hij zijn bange klacht ten hemel, dan weet hij toch dat zijn getuige in den hemel is. Dat is de ontzaglijke worsteling geweest in het leven van de knecht, de worsteling van het geloof. Om dat geloof te voleindigen. Om dat geloof ten volle te beleven. Van de kribbe tot het kruis. Zodat het alles een volmaakt werk zou zijn. En daarom is dat zo eigenaardig voor ons menselijk verstand. Want waar iedereen meent te moeten aannemen dat deze Messias te schande is geworden, God helpt hem niet meer. Hij is overgegeven aan de machten der duisternis. En in het uur van de duisternis is hij begraven. Hoewel dat alles voor de menselijke waarneming zo is nochtans de knecht innerlijk overtuigd dat zijn lijden een daad is naar het eeuwig raadsbesluit van God en dat God zelf hem zal verheerlijken en eren. Dat hoeft de zoon niet te doen. Als de zoon heeft uitgeroepen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, dan hangt hij daar en dan ligt hij daar straks in het graf voor rekening van zijn vader. Dan is zijn actieve verlossing en verzoeningswerk, zijn lijden en sterven, ten einde. Van nu aan geeft hij zich geheel en al aan wat de Vader verder met hem zal doen. Want hij heeft gedaan. Het is volbracht. Daarom heeft hij zijn aangezicht gesteld als een keisteen, want ik weet dat ik niet zal beschaamd worden. Dat aangezicht als een keisteen, dat wil niet zeggen dat de Heer Jezus ongevoelig is. En dat hij zich geen van deze dingen zou aantrekken, dan denken wij, daar denken wij bij het woord keisteen onwillekeurig aan. Iemand die door geen leed bewogen wordt, door niets dat buiten hem is in zijn loop, bezig gehouden kan worden. Een keisteen dat zo recht vooruit zonder enig gevoel daarheen gaat. Nee, dat wil het niet zeggen. Maar het wil dit zeggen, dat aangezicht als een keisteen. Hij zal dat aangezicht laten bespuwen. Hij zal dat aangezicht laten slaan. Al dat slaan in zijn aangezicht, al dat leed hem aangedaan, zal zijn werk niet kunnen vernietigen of een omwending aanbrengen in zijn hoge doel. Dat wil zeggen, aangezicht als een keisteen, wil zeggen, hij zal er geen berouw van krijgen dat hij gezegd heeft, ik kom, o God, om uw wil te doen. In de rol des boeks is van mij geschreven. Al wordt hij dan bespot en bespuwd en geslagen, hij gaat nogthans stap voor stap op die weg verder. Al zijn er stieren van Bazan om hem heen, die hem willen stoten met hun horens en hem van die weg wegdringen, hij blijft gehoorzaam tot in de dood des kruises toe. Daarom, want ik weet, dat wordt als reden opgegeven, dat al ga ik te gronde naar menselijke maatstaven, en al zal de hele mensheid bij wijze van spreken elkaar feliciteren met de afloop van de knecht des Heren. Ja, al zouden de meest vertrouwde vrienden er rekening mee houden dat het einde gekomen is van hem die ze zo lief hadden gehad. Nee, niets zal kunnen verhinderen. Hij wordt niet beschaamd, dat weet hij, want God is zijn God en Vader. Dat is groot. want ik weet dat ik niet zal beschaamd worden. Dat zijn die paradoxale woorden. Dat mensenverstand, mensengetuigenissen, menselijke visie, dat die lijnrecht staan tegenover de visie, tegenover de gedachte, tegenover de verwachting van de knecht des Heren. Bij hem staat het alles in het teken van de levende verwachting, ja, de zekerheid des geloofs, dat al wordt zijn lichaam in het graf neergelaten en al moet hij het hoofd bukken in de dood, dat hij nochtans door God gered zal worden. Want, zegt hij, hij is nabij die mij rechtvaardigt. Wie zal met mij twisten? Hij gelooft dat God zeer nabij is om hem te rechtvaardigen naar den geest. Dat wil zeggen, om het stempel van zijn goddelijke goedkeuring te geven op al zijn volbrachte werk. Om hem te geven een kroon van het fijnste goud en hem te zetten tot zegeningen eeuwig en altoos. Dat is het wonder, dat terwijl God zijn aangezicht verbergt en de knecht klaagt, waarom verlaat gij mij? Dat nochtans het geloof vast blijft houden als ziende de onzienlijke. Die zal zijn rechtszaak twisten. Die zal hem aan het licht doen komen. Als de rechtvaardige die geen zonde gekend nog gedaan heeft. Die alleen tot zonde gemaakt is voor ons. Wie zal dan met mij twisten? Wie zal dan iets inbrengen tegen deze knecht? Wie zal hem kunnen verdoemen? Wie zal dan uiteindelijk het laatste woord hebben? Al staan de spotters te schreeuwen, verlos u zelf en kom af van het kruis. Anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Een lage hoon kan hem niet eruit krijgen uit zijn vast geloof en zijn sterke wetenschap dat God hem rechtvaardigt. En dat uiteindelijk die mensen die hem spuwden en vloekten, die hem ter dood verwezen, eigenlijk niets kunnen doen. Dat ze weldra voor God zullen staan en op 1000 vragen geen antwoord zullen kunnen geven. Alle die hem hebben gehaat zullen met schande en smaad vlieden in alle landen. Want Christus Jezus hoeft zichzelf niet te verdedigen, zichzelf niet te rehabiliteren voor de massa, maar God de Vader die rechtvaardigt hem en dan zal alle vlees zwijgen. En al zal alle vlees dan niet zwijgen, dan zal het onder het recht vaardig oordeel Gods tot zwijgen gebracht worden in de eeuwige dood, want Christus offerande is de Vader alles waard, meer dan miljoenen goddelozen en vijanden. Dat moeten wij wel bedenken. Wie heeft met hem getwist en vrede gevonden? Wie heeft het kunnen uithouden tegen hem? Al liet hij zich dan wel slaan, en al gaf hij zich over om te binden. Wie is uiteindelijk de bevrijde, de gerechtvaardigden? Zijn dat die joelende mensen? Zijn zij vrij? Zijn ze vrij die het oordeel over hem geveld hebben en hem ter dood hebben verwezen? Wij hebben een wet en er onze wet moet hij sterven. Is Caiaphas vrij als hij straks moet gaan sterven? Zijn wij vrij als we tegen hem onze verzenen verheven hebben, als we gaan sterven? Kunnen we dan onze grieven kwijt die we tegen hem zouden hebben? Zouden we hem dan beschuldigen van enig kwaad onrecht? godloosheid, geen zin. Want de Heere, Heere helpt hem. Daarom kan hij alle schepsel als het ware uitdagen. Wie heeft er een rechtszaak tegen mij? Kom herwaarts tot mij. De Heere, Heere is zijn helper, wie zal hem dan verdoemen? Ziet, zegt hij, terwijl hij opstaat uit het graf. En hij opgewekt wordt door de macht en de majesteit van de Vader. Tot onze rechtvaardigmaking, dat geldt voor zijn uitverkoren kerk. Terwijl hij als een jongeling in macht en heerlijkheid met een verheerlijk lichaam ten dele reeds opgewekt wordt uit het graf, gaat de veroudering en het sterfproces bij de mens, bij de wereld, bij alle machten, gaat gewoon door. Landen zullen vergaan, culturen zullen ten onder gaan, geslachten gaan heden, zolang de zon er schijnt. Niets is hier blijvend. Als een kleed verouderd, de mot eet ervan, de gaten vallen erin, alle stelsels, ze houden op. Alle wijsgerige redeneringen, ze baten niet als de dood ons vastgrijpt. Er is geen medicijn, er is geen geweer in de strijd. Maar de knecht des Heren is op het luisterrijkst verheven. Hij zit aan de rechterhand des Vaders. Hij is met eer en heerlijkheid gekroond. Hij heeft de dood overwonnen. Ja, verslonden. Hij heeft de Satan de kop verpletterd. En hij is, wat de mensen ook zeggen, de enige bevoegde, de ene rechthebbende. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Zo ligt daar nu dat ganse schepsel met alle machten en vermogens, ligt daar als het ware, verouderd door de mot gegeten ten neer. En de gloriekroon bloeit op het hoofd van Davids grote zoon. Hoe zal dan een mot het tegen hem kunnen uithouden? En een kleed dat door de mot gegeten en verouderd is, dat zal alleen maar kunnen door te luisteren naar de stem van de knecht des Heren. Dat zal alleen maar kunnen door in hem te zijn, door als zo'n verouderd kleed, door hem genomen te worden en te horen, ziet, ik maak alle dingen nieuw. Daar is die oude arme zondaar die hier oud en grijs geworden is, niet van uitgezonderd, want God zal ook hem opwekken en eeuwig doen leven. Niet alleen de ziel terstond na het sterven, maar ook het lichaam zal heerlijk worden opgewekt. Een geestelijk lichaam, hem gelijkvormig. Het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, maar wij weten dat wij hem gelijkvormig zullen zijn, zegt de apostel. En dat is een zeer grote heerlijkheid. En nu komt de Heere zelf, de eerste persoon van het goddelijk wezen. De Vader spreekt in het 10e vers. De knecht zwijgt. We zullen nog wel horen een bange klacht. We zullen nog horen in de toekomst van zijn lijden en sterven en vernedering. Maar we zullen hem niet meer horen spreken. De Vader streekt hier sprekende op door de mond van de profeet. Wie is er onder u lieden die de Heere vreest? Ja, je zou zeggen, o Heere, u zocht al om, maar ach, u vond er geen. Het ganse land is trouweloos afgeweken. Hoe kan de Heere zoiets vragen? Ja, maar we zitten hier te midden in Jesaja, te midden van oordeel en van genade, van zonde en genade. van vloek en zegen, schuld en barmhartigheid, onmacht, zwakheid en macht, onwil en een willend God. En met dat de Heere, zoals hij dat volk in gerichten en in oordelen langs vele wegen heeft geleid, en nochtans dat wormpje Jacobs niet is vergeten, te midden van deze verkondiging, deze voorstelling van de werkelijkheid, moet u niet denken dat Gods woord ledig of vruchteloos onder ons en onder dat volk verkondigd wordt. Vandaar dat telkens de vraag weer klinkt, wie is er nu die onder dat woord van dood en leven, vloek en zegen, de Heere mocht gaan vrezen? Wie is er nu die, hoe ongelukkig, hoe diep gezonken, hoe beschuldigd ook, aan alle kanten, die nochtans door het woord des geestes hem mocht vrezen? Want dan is er een woord van troost voor de zulke. Vrezen, ja, ik weet wel, wij zeggen dat woordje vrezen, dat staat niet in verband met de slaafse vrezen, zoals de slaaf voor de zweep van zijn meester vreest. Wij noemen dat een kinderlijke vrezen. Toch is er een zeer sterk verband tussen vrees en tussen donkerheid en benauwdheid en dood. De vrezen des Heren. Waarom? Waarom is er dat verband? Daarom. Die de Heren nu mag vrezen, die gelooft dat zijn woord de waarheid is. Die de Heere mag vrezen, hoe klein hij zij of groot, die weet toch ergens diep in zijn ziel dat de Heere niet zomaar iets zegt of iets doet. En die nu de Heere vreest, die hoort die stem van de Heere. Op een of ander ogenblik of voortdurend komt die stem terug in zijn leven. Hij mag van het pad afdwalen, hij mag als een dove adder neerliggen, maar telkens is daar dat levende woord van God, dat grijpt hem aan, dat zegt hem wat. En die nu de Heere vreest, dat wil zeggen, die het woord van God hoort, dat woord dat een oordelaarster is van onze gedachten, dat woord dat ons in het licht stelt van zijn heilige, goede, rechtvaardige wet. Dat woord dat altijd weer openbaar maakt wat in het verborgene van onze harten leeft en werkt. Dat woord dat onbarmhartig en toch barmhartig ons als het ware het beeld voorhoudt van wie wij zijn. En dat woord dat ook ons vertelt, dat in de vreze des Heren is grote vrede. In de vreze des Heren is een grote beloning. In de vreze des Heren is licht en blijdschap. Wat is er nu bij diegene die de Heren mag gaan vrezen, die door al die woorden van God in betoning des geestes geraakt is geworden? O, dan is er dit gebeurd. Die mens die gelooft bij aan en bij voortgang dat Gods woord de waarheid is, en telkens bij vernieuwing door dat woord geoordeeld wordt, die mens die kent ook de donkere benauwdheid en de dood. Want als God waarachtig is en ik vrees die God, dan kom ik in mijn leugenachtigheid openbaar. Dan wordt het bij mij ook donker. Niet zo donker als bij de knecht des Heren. Dat was de buitenste duisternis. Maar zodra de mens de Heren mag vrezen, dan komt ook de tegenkant komt openbaar. Want als ik Gods woord voor waarachtig hou, dan zie ik dat ik er een eeuwigheid ver van verwijderd ben. dan zie ik niet anders dan donkere wolken zich opstapelen. Dan merk ik en dan moet ik telkens weer, al is het met een schok, moet ik toch weer voor de werkelijkheid staan. Ik kan niet bestaan voor God. En als God mij voor zijn vierschaar daagt, dan zal mijn eigen hart me aan moeten klagen vanwege al mijn ongerechtigheden en mijn verlatingen van de God mijns levens. Daarom, die de Heere mag vrezen, je zou kunnen zeggen, dat is de gelukkigste mens die rondloopt op de aarde. Je zou er tevens met hetzelfde recht kunnen zeggen, dat is ook ergens een ongelukkig mens. Want juist doordat en omdat hij de Heere mag vrezen, bemerkt hij en moet hij vaststellen voor het aangezicht Gods, dat hij zwart is vanwege al zijn zonden, dat hij melaats is van het hoofd tot de voeten, dat hij voortdurend afgeweken is en nog afwijkt, zodat hij niet tegen één, maar tegen alle geboden Gods zwaarlijk gezonden en nog dagelijks overtreedt. Zo wordt dan die mens die altijd in zijn ijdele, valse zelfbewondering en eigen gekozen rust zijn weg gaat, telke malen weer door die geest van dat woord van God wakker geschud. Wie is er onder u die de Heere vreest? En dan kan het menigmaal gebeuren dat de arme ellendige met vrezen wordt vervuld, want hij kan niet bestaan. En wanneer de Christus als die schuld overnemende priester, die borg, die middelaar uit het gezicht is en het oog des geloofs verduisterd en verdonkerd is, waar moet ik dan heen? Ja, dan ga ik maar door. Ik sukkel over de aarde. Maar is dat leven? Dat is geen leven. Is dat vrede en blijdschap? Dat is geen blijdschap. En als het nou niet zou zijn vanwege al uw overtredingen, wat moet ge dan aan met alle duisternis? Met alles wat er naar Gods wijs gemaakt bestek over u komt. Dan zegt gij, dat zou ik niet kunnen dragen. Dat zou ik niet kunnen verwerken. Dat ik zou hem of haar niet kunnen missen. Ik kan dit niet of ik kan dat niet. Maar wie zijn wij? Wie zijn wij tegenover de Heere? Wij worden verslonden. Wij zouden onder de druk en in de druk gewisselijk vergaan, want wij hebben geen mogelijkheden om uit dit aardevat, en dat zijn we naar ziel en lichaam, om uit dat aardevat krachten op te diepen, om het hoofd omhoog te heffen uit de gebreken. En om het oog op te slaan tot God in de hemel. En om te zeggen, gij zijt toch mijn God. U zal ik loven. Dat kunnen wij niet. Wat dan? Wie is er onder uw lieden die den Heere vreest? Ik lees het even anders dan dat het er hier staat. In het vervolg, maar dat geeft niet. Het is allebei goed. Maar het eerste acht dacht ik iets duidelijker. Wie is er onder jullie die de Heere vreest? En die deswegen daarom de weg niet meer ziet. En die daarom ook niet verder kan, omdat hij de Heere vreest. En die ook geen licht ziet bij zichzelf. Die enkel overtredingen en duisternissen voor zich ziet. Wie is er onder u lieden die de Heere vreest en daarom als een noodruchtige daarheen gaat of nederligt? Hoor wat de Vader zegt, die luisteren naar de stem van de knecht. Die luisteren. Hier staat, die naar de stem zijn knechts luistert. Maar dat lezen we in de aanvoegende wijs. Die luisteren, die ellendigen, die bedrukte, die benauwde en benarde, die schuldenaar, die denkt dat hij nooit geen licht zal zien, die denkt dat de put boven hem zal worden toegedaan, die denkt, hoe zal het ooit kunnen goedkomen? Ik ben als een rij van twee heren. Wie is er onder uw lieden zo, die luisteren naar de stem van de knecht, van mijn knecht, zegt de Vader. Dat is dus de stem van God. De stem van God komt in die stilte. In die dodige stilte. In die stilte van duisternissen en donkerheid. Het laatste woord van de knecht is weer klonken. De mot zal hen eten. En daar liggen ze nu allemaal. Ze worden opgegeten. Gij zijt stof. Gij zult tot stof wederkeren. Oh, nu komt de Vader. Wie is er nou van die door de mot gegetene? Wie is er nou die het niet meer ziet? Luister naar de stem van de knecht. De stem van God en de stem van de knecht. Wat is daar dan in te horen? Heel veel dingen. De Heer Jezus heeft zoveel treffelijke dingen gesproken in zijn omwandeling op aarde. De Heer Jezus heeft zoveel uitgedrukt in woorden en in daden. Ik zou het woordje stem, zou ik hier het liefst willen zien in de zin van die doorgaande bekendmaking van zichzelf. Zoals hij ook bijvoorbeeld in zijn omwandeling op aarde, stukje bij stukje zijn discipelen gaat voorhouden hoe hij moet lijden en sterven en overgeleverd worden en ten derde dagen opstaan van de doden. De stem, dat is wat van hem uitgaat. En in zonderheid wat van hem uitgaat. Nu krijg je de nadere omschrijving. Wie is er onder u lieden die de Heere vreest, ellendige? Luister naar de stem van de knecht. Die, toen hij in duisternissen wandelde en geen licht had, betrouwde op de naam des Heere en steunde op zijn God. Zo wordt het recht. Recht groot en heerlijk. Zo wordt het recht troostrijk. Niet in de allereerste plaats. Het is ook een waarheid. Die hoop ik nog even te noemen. Het is ook een waarheid. Maar het is niet het allerbelangrijkste. Dat wij, als we in duisternis wandelen en geen licht hebben, vertrouwen op de naam des Heeren en op onze God steunen. Dat is een groot wonder. Maar dat wonder kan alleen maar beleefd worden met het oog op de knecht des Heren. Kijk, dat is zomaar niet een zielservaring van ons eigen die zomaar naar binnen komt rollen. Dat de mens daar is even midden in de duisternis en midden in de ellende, midden in de droefenis, zonder licht. Dat hij dan eens even op de naam van zijn God vertrouwde, dat krijgt hij. Nee, dat gaat over een bepaalde spil. Ja, dat is niet goed uitgedrukt, maar het gaat over de middelaar Gods en der mensen. Wie is er onder uw lieden die de Heere vreest? En daarom ergens een ellendig verloren mensenkind is. Zijn ze er? Zitten ze om zich heen te kijken? Niets is er waar ik heen kan. Ik kan niet verder. Dit kan ik niet dragen en dat niet. Luister dan naar de knecht van de Heer, naar zijn stem. Hij wandelde in de duisternissen. Dat was naar de gang van zijn middelaarsbediening zijn weg. Dat hij in duisternissen wandelde. Zijn lichtende opdracht, want dat was groot, wat hij van de Vader gekregen had om te doen, om als die knecht Gods dat grote werk te volbrengen. Die lichtende opdracht, die was eigenlijk bestaande uit een wandelen in duisternissen. Een meervoudsvorm. Niet alleen om vele duisternissen aan te tonen, maar om ons tenslotte te bepalen bij het allerdonkerst moment. Een duisternis die werd samengevat en samengebundeld en die als een inktzwarte nacht om hem heen geweest is. Naar ziel en lichaam. Een zich bevinden in duisternis. Iedere stap van die wandeling. Alsmaar duisternis. Dat wil het zeggen. Die niet alleen in zijn leven zo gebeden en gezucht heeft. En met sterke roepen en tranen bij God heeft geklopt. Dat niet alleen. Maar die tenslotte. In het allerdonkerst, in de diepste duisternis zich bevond en geen licht had. Zelfs de hemel lichtte, maar het was het ergste niet. Wie hemel lichtte op zichzelf, de zon die verduisterd werd 3 uren lang. Maar de gedachte die eraan ten grondslag ligt, God doet alle lichten voor mij uit. Dat nou het rechtvaardig oordeel is van een eeuwige duisternis. Het gemis van die glans een eeuwige nacht zal baren. Dat staat erachter. Dat die zon even weg geweest is. En dat de rillingen bij de gekruisigde over de rug heen hebben gelopen. Toen daar in 1 keer de warmte wordt weggenomen. Dat het alles nog erger is in de duisternis. Het lijden en het sterven, ook het lichamelijk lijden en sterven erger in het licht. Dat zijn allemaal tweede dingen. Maar het eerste ding, dat de Heilige Vader nu als rechter niet alleen met zijn zoon liet doen, door hem over te geven naar zijn raad in de handen van de onrechtvaardigen, maar dat de rechtvaardige Vader actief in de hemel bezig is om het vonnis tegen zijn geliefde zoon te vellen, dat in de hemel over hem beslist wordt, door die rechtvaardige Vader die nu als rechter optreedt, werp hem uit in de buitenste duisternis. Waar de hel zelf tot hem gekomen is. En de godsverlatingen over hem zijn gevallen. Luister dan, moedeloze en krachteloze. Aan bange en verslagen zondaar is deze boodschap. Mensen die denken, ik kan er niet doorkomen, of ik kan dit niet dragen, want ik ben te zwak, ik ben te nietig. Mensen die misschien denken dat de Heer ze te veel oplegt, of dat hun ellende te groot is geworden. Al de zulken moeten luisteren naar de stem van de knecht, die toen hij in duisternis zat en geen licht had, heeft geroepen, zonder sprankeltje licht, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Zie eens. Dat zijn de troostredenen voor Sion. Dat zijn de troostredenen voor de bedrukte. Dat hun oor niet alleen gericht worden naar hun ziel, zielestemmen, naar hun lijden, naar hun verdriet, naar hun angsten, om dan te besluiten daaruit dat het niet verder meer kan. Nee, maar dat hun oor juist terwijl ze in die ellende verkeren, gericht worden op hem die de minste in het koninkrijk der hemelen geworden is, die het diepst gebogen heeft in het stof, die de allerarmste geworden is, die het meest geleden heeft en die in de diepste duisternis gehangen heeft en die toen nog een stem van zich gaf, waaruit de kerk mocht vernemen, 't is niet verloren. Want hij, hoewel verlaten, hoewel in de duisternis, hoewel van alle licht beroofd, hij zegt, en hij geeft een stem van zich, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar in dat mijn God wordt vanuit Christus onverminderd de band gehandhaafd, de band beoefend, al wordt het van boven vandaan afgesneden. Hij blijft vanuit de duisternis en de ellende geloven dat God zijn God is. Dat God niet alleen rechter, maar ook vader is, zijn eigen God en Heere. Daarin is de kerk verlost. Niet in het geloof van ons, niet in onze standvastigheid, maar in dat geloof, want het kon niet, maar bij wijze van spreken, als de Heere daar geen God meer had gehad voor zijn eigen ziel, in het allerheiligst geloof, als de Heere zich daar had overgegeven aan zijn ervaring en zijn gevoel alleen, o, dan had hem dat niet over de lippen gekomen, mijn God, dan hadden wij ook nooit een God gehad, nooit. Want vergeet niet, als wij een God mogen hebben, dat dat alleen maar verklaarbaar is en verwonderbaar om Christus wil, die geroepen heeft, mijn God, want wij hebben geen God meer eigenlijk. En de dwaas zegt bovendien in zijn hart, er is geen God. Dus als een zondaar een God mag hebben, dan is dat omdat hij in duisternis en zonde ligt, betrouwde op de naam des Heren en steunde op zijn God en riep mijn God aan de kantoor. Daarom alle godsdienst die niet geënt is op Sion's betalende borg en middelaar, op dat representerend hoofd van een zoveel beter verbod, op die middelaar die alles gedaan heeft, dat is alleen ook maar onze godsdienst, wat daar niet op geënt is. Dat heeft geen waarde, dat is kakelig, zonder meer. Dat is een algemeen soort godsbesef, van ja, we hebben wel een God, we hebben wel dit en we hebben wel dat. En dat is, hoe erg het ook is, mensen, dat is nou ook de armoede, als we dat moeten missen, de prediker en de luisteraar. Als dat niet meer het kern en het merg is van de verkondiging, als onze ogen hier niet in verlicht worden door die lieve geest, dat het daarin verklaard ligt in die knecht. Nou, dan blijft het allemaal ergens, allemaal aan de buitenkant hangen. Dan heeft de Heer Jezus veel geleden, ja. En die heeft voor ons betaald, zeggen we. Maar dat wij niet meer bestaan kunnen en geen God meer hebben, buiten hem. Dat hoor je nooit. Nu, hier wordt een volk, je zou zeggen, dat daar staat schuldig voor God, omdat ze hem vrezen. Een volk, een mank en een kreupel volk, een volk dat nergens tegen opgewassen is. Een volk dat misschien zegt in een bui, of een bui is het goede woord niet, maar in de opwinding van de strijd, zoals Job is mijn kracht, stenen kracht. Ben ik soms van ijzer? Heer, u kent me toch. U weet toch wie ik ben, een mensenkind, die u onder uw hand zo een ene keer kan platvegen weg, en hij is er niet meer. Mensen die denken, het is te zwaar, ik kan niet verder. Vergis je niet. Ik heb geen bemoedigend woordje in de zin van, je moet maar eens dapper zijn, en je moet maar je best doen en hou je eigen goed, mag je ook wel eens zeggen, maar daar gaat het hier niet om. Die boodschap is er niet vanavond. Maar die boodschap, dat er maar één weg is. Dat er maar één weg is. Luister naar de stem van de knecht. Die toen die in duisternissen wandelde zonder licht, die betrouwde op de naam van de Heere. In een volstandig vertrouwen. Ja, en die steunde op zijn God. Al trok God zich terug. Bleef hij toch in het geloof leunen op die onzichtbare God. Op die zich verbergende God. Hij bleef die God mijnen als zijn God. Al nam hij de plaats in van een mensenkind die ter helle voer. Hij blijft toch mijne. Zo steunde hij. En dat is nou ten troost verspreid in smarten. Dat alleen maar. En ik weet wel, als je er niet bij bent, als je er niet in zit, als je er niet toe gebracht wordt, dan zie je het misschien zo niet. Of je ziet het zo niet, maar ik bedoel, ja, het gaat over ons hoofd heen. Over mij ook, over ons allemaal. Want dan zeg je, ja, maar ik had toch maar liever dat dit of dat opgelost werd. En dat die druk is wat verlicht werd. Of dat dit of zo zou gaan. Ja, een mens kan met vele moeite en zwarigheden bezocht zijn. Dat zou die wel willen dan. Ik denk, als God me zo nou eens hielp. Dat hij dat van mij wegnam. Maar ja, hij kan de druk verlichten. Dat is waar. Maar hier staat een andere weg gewezen. Hier staat de weg gewezen. Luister naar de knecht. Het is voor hem zo onuitsprekelijk donker geworden. Maar hij vertrouwt op God. En hij is gered geweest. God die hem gunstig heeft gered van het graf, van de dood, omdat hij de dood had verslonden tot overwinning. Het is alles anders gegaan als dat we dachten. Zijn dood werd leven, zijn ondergang opgang, verlies winst. Het tarwegraan viel in de aarde en het stierf. En hoe vast de aarde ook aangestampt werd door de boze mensen, toch kwam het spruitsel op en het verhief zich ten hemel naar het vriendelijk licht, zelfs in de donkerste nacht. Zie, nu wordt ellendige geroepen en om naar die stem te horen en naar die borgen middelaar te zien, kun je niet van je eigen, hoeft ook niet. Maar ik weet wel, als je per ongeluk zo zou zitten, dat je in omstandigheden zou verkeren waarin vanavond, vandaag of in je leven op het ogenblik, dat je zegt, ja, ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Dan zou het kunnen zijn dat je nu of na deze de troost ervan begrijpen mag, verstaan mag, ervaren mag. Want als je daar met allerlei ellendige dingen in je handen staat, hè, met nood en dood. Als je met allerlei zorgen daar staat, die het leven van die je lief zijn of je eigen leven raken, als je tenslotte met de laatste vragen komt te staan, hoe kom ik verdoemelijk zondaar rechtvaardig voor God te verschijnen? Als er van onze laatste stellingen afvallen op Gods tijd, dat doet de Heere, hij drukt ons van die laatste stellingen af, dan zullen we het verstaan. Ja, van ons eigen niet. Van ons eigen zouden we willen dat de duisternis was opgelost. De zonde voor eeuwig weggedaan uit ons leven. Dat we eeuwig hem nu al dienen zouden. Zonder vrees, zonder gebrek, zonder een verkeerde gedachte. Zonder een op- of aanmerking van ons eigen boze hart. Zouden we wel begeren. Maar als we dan zien dat de Heer het niet wegneemt. En het is waarlijk buiten hoop. Omdat we de Heer vrezen. En dan is het buiten hoop. Want dan geloof je, vervloekt is een iegelijk die niet blijft. Zo min als een moorman zijn huid kan veranderen, zo min kunt gij die geleerd hebt kwaad te doen, goed doen. Van de buik aan een overtreder. Voorwerp van Gods toren. Een nachtpit is het. Een gruwelstuk met alles wat er in zijn leven is, openbaar en verborgen. Als dat je nou aangrijpt en je denkt, daar gaat hij. Ach, hoe zal ik ooit. Nou, zegt de Heer, dan mag je het horen. Dan mag je horen hoe die knecht in de diepste donkerheid op God betrouwd heeft. En die stem van de knecht, mijn God, zal dan tot een levende troost zijn. He, begrijp je, dat kun je niet maken. Dat kun je niet maken. Als ik thuis zou komen en ik zou mevrouw daar dood in elkaar zien zakken. Je zegt tegen me, ja, wie is de man die, en ik zou radeloos zijn van verdriet. Dan zou het best kunnen zijn dat het niet hielp. Al had u groot gelijk. Al had u groot gelijk. Luisteren. Hij riep vriend en metgezel. Hebt ge verre van mij gedaan. Al mijn bekenden zijn in duisternis. Je hebt nog zoveel over. Maar hij hield niets over. Maar je voelt vooral als hij daar dan staat. Och. Wat kunnen we dan troosten? Want dan lijkt die stem van de knecht zo ver weg. Ja, het zou kunnen zijn dat je zou zeggen, wat hebt dat hier nou mee te maken? Met het geval waarin ik verkeer. Dat is erg, ja, dat is erg. Maar het behoort nou eenmaal ook tot onze ellende. Dat we de troost niet zien. En dat we ons die troost niet kunnen toe-eigenen. En dat we ons niet voor ontvankelijk kunnen openstellen. Dan blijft er ook weer maar ene troost over. En dat is, hij doet het alleen. Hij geeft het. Hij geeft het zijn beminde als in de slaap, zo onverwachts. Daar zit een mensenkind in elkaar gehurkt. Daar zit er een aan de kant van de weg die niet verder meer weet te gaan. Daar is er een die stilletjes onder het dekens kruipt van narigheid. En die denkt dat God ieder ogenblik een eind met hem kan maken. Ja, de Heere doet het. En dat is nou de troost die verspreid wordt in smarten. En ik weet zeker, we gaan naar huis. Ik weet zeker dat als we sterven gaan. En die laatste doodsjordaan. Die kan aan beide zijden vol water zijn. En je hebt het erg benauwd. Dat kan lichaamsbenauwdheid of zielsbenauwdheid. De duivel zet alles op alles om nog een laatste aanval op u te richten. Of lichaam en zielsbenauwdheid beide. Dan kan ook, dan zeg je, oh, wat is dan een zielig hoop in ellende. Hij moet sterven. Maar hoe moet hij het nou doen? Hoe kan hij nou sterven? Dat weet ik zeer zeker. Als we dan in het gebruis van de doodsjordaan de stem van de knecht mogen horen van ver, komen we er veilig door. Dan komen we er goed door. Dan zullen we zeggen, nou, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat zo'n mensenkind binnengekomen is? Om nu de knecht en de vader eeuwig te eren en de Heilige Geest. Dat zou je niet kunnen begrijpen. Want je had alles tegen en niets mee. Niets mee? Nou, laten we het zo zeggen. Je had God mee. En dat is dan ook alles ook. Maar van je eigen en van de kant van de wereld die in je hart leeft. En de duivel, alles wat je maar mogen bedenken, je had alles tegen. Maar God heeft het toch gedaan. Kun je dan begrijpen dat de mens eeuwig verwonderd zal zijn. Dat zo een als hij is. Dat die nou zonder vlek en zonder rimpel verlost is van al zijn gemeenheid, van zijn zonde, van zijn slechtheid. Van alles wat hij hier omdroeg. Om God eeuwig daarvoor te loven en te prijzen. Ach, dat er niemand onzer in die dag worden gemist. Amen.